Christelijke biologie heb ik het genoemd. Ik moest toch een naam eraan geven. En we gaan het eigenlijk over twee dingen hebben. Lichaam, ziel en geest. En het bidden en vasten. Nou, het bidden en vasten gaan we natuurlijk donderdag doen. Donderdag, 4 dagen bidden en vasten. Wie heeft er zin in? Wim. Nou, en Harry. Oh, Harry ook. Nou, 2. Een beetje. Ja, dat is niet heel populair, hè? Maar ik denk dat het goed is, voordat we naar dat bidden en vasten gaan, dat we even het principe van lichaam, ziel en geest met elkaar doornemen. Want dan hoop ik dat we ook beter snappen waarom we gaan bidden en vasten. En ik hoop ook dat jullie dan allemaal je hand opsteken en zeggen, ja, natuurlijk willen we bidden en vasten, want dat is voor het goede doel. Dus laten we daar even naar gaan kijken. In Genesis 2, het staat als het goed is op het scherm. Er wordt even een samenwerking van Harry en mij verwacht. In Genesis 2 vers 7 staat, toen vormde de Heere God een mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo met de mens tot een levend wezen. En eigenlijk hebben we hier het lichaam, ziel en geest te pakken. De mens uit het stof van de aardbodem, het lichaam. Jezus blies een levensadem in, de geest. En waar de geest en het lichaam samenkomen, daar ontstaat een wezen, een ziel. En in de oorspronkelijke tekst staat zelfs voor het woordje wezen, kan je ook vertalen met ziel. In de meeste vertalingen staat wezen, maar dat kun je vertalen met ziel. Dus we bestaan als mensen uit een lichaam, uit een ziel en uit een geest. En dat is belangrijk om dat te weten. Of je christen bent of niet, uit die drie bestaan we. Nou, onder het lichaam vallen een aantal dingen. Het is één, het lichaam gewoon waar we in leven. Maar het lichaam staat ook voor de oude mens, verbonden met de aarde, zeg maar. Want Adam was uit het stof gemaakt. Maar ook de wereld. Het staat gelijkvormig aan de wereld. En gewoon de wereld om ons heen. Maar ook de duivel. Want de overste van de wereld is de duivel. Dus eigenlijk het stuk uit de stof, uit de aarde, dat is het deel lichaam. De ziel, daar zit het volgende in. Het gevoel zit erin, het verstand, de wil. Ja, en wat er binnenkomt via je zintuigen, zeg maar. Dus daar kunnen we in kiezen. Die is bij Wim dus heel sterk, de wil. Die is overontwikkeld. Het verstand denk ik ook trouwens voor Wim, hoor. Dus ja, het is wel een beetje minder geworden. Sommige mensen hebben geen gevoel, maar dat kan straks weer, kan de geest erin werken. Dus dat is zeg maar wie we eigenlijk zijn, wat we doen, wat we kiezen, dat. Nou, en de geest, dat is, dubbele punt, ik weet het ook niet uit mijn hoofd, hè? Oh ja. In de geest kunnen we God ontmoeten, kunnen we God aanbidden en contact hebben met God. En eigenlijk staat de geest gelijk aan ons hart. En daarom was dat lied net zo'n mooi tekst van als een hert dat verlangt naar water. Want mijn aanbidding is voor u, zeg maar. Vul mijn hart. Dat zit dus echt in die geest. En het punt is nu dat wij kunnen kiezen met onze ziel. Wij kunnen kiezen voor 1, het lichaam. We luisteren naar het lichaam, naar de wereld. Of we kiezen vanuit de ziel voor de geest. En daar zit vaak de frictie bij christenen. Ook bij niet-christenen denk ik, maar even voor christenen. Daar ervaren we vaak de strijd. De ene kant trekt het lichaam, de oude mens, met de zondige begeerte, met de hebzucht, alles wat er in de wereld is, hoe mooi het is. En aan de andere kant de geest, waar we kunnen kiezen voor God. Daar zit de strijd, zeg maar. En het punt is, als je de een moet het ander volgen. Als de ziel kiest voor de geest, moet het lichaam volgen. Maar het is ook andersom. Als wij kiezen voor het lichaam, dan heeft de geest eigenlijk niks meer te zeggen en moet die volgen. Dus dat is een keus die we dagelijks maken. Nu was het natuurlijk, dat is iets te snel, Harry. Nu is het moment gemist. Het kruis moet... Zo ja, goed zo. Nu was het zo dat Adam en Eva, die waren natuurlijk in het paradijs en die hadden die verbinding met de Heilige Geest. Die hadden, of met de Geest en God. Dus die verbinding was één op één. Daarom was het paradijs. Daarom was alles vrede en goed. En was de Geest zo, de aanwezigheid van God zo sterk, dat ze eigenlijk helemaal niet naar het lichaam luisterden, omdat alleen Jezus was er, zeg maar. Dus de ziel kon bijna alleen maar kiezen voor Jezus. Wat gebeurde er nou op het moment dat Adam en Eva van de appel eten? Dan staat er in Genesis dat Jezus zegt dat ze stierven. Alleen dat sterven, ze bleven gewoon leven, zeg maar. Want het lichaam bleef gewoon wat was en hun ziel bleef wat was. En dit is het punt waar je wel op mag. Toen ze stierven, stierf dit stuk. En was die verbinding met God was eigenlijk weg. En daarom denk ik ook dat God eigenlijk vroeg aan Adam en Eva, van waar zijn jullie? Ik geloof dat dat was, omdat die connectie die er was, die was er op dat moment niet meer. Omdat ze voor het lichaam gekozen hadden. En dan zie je weer, als je voor het lichaam kiest, gaat de geest mee. En verlies je het contact met God. Dat staat ook in Efeze 2, waarin wij voorheen gewandeld hebben, overeenkomstig de levenswijze van de wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht, van de lucht, van de geest die nu werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie wij ook alle voorheen verkeerden, in de begeerte van het vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Hier zie je precies terugkomen dat je voorheen in de... Voorheen in de wil van het vlees en de gedachten leefde. Dus op het moment dat Adam en Eva van de vrucht aten, konden ze eigenlijk alleen nog kiezen voor het lichaam, voor de wereld, voor het vlees. Voor die kant. En niet meer voor de geest en voor God. En dan kunnen we dus ook alleen dat doen. En zijn we, ja, als het ware gestorven. In ieder geval voor God zijn we dan gestorven. Op het moment dat Adam en Eva dus aan het eten waren van de vrucht, gaven ze iets uit handen. Ze gaven hun geest, als het ware de autoriteit aan de slang. Jezus had gezegd, God had gezegd, jullie moeten heersen over de dieren, over alles wat leeft. Maar op het moment dat ze naar de slang luisterden, heersten ze niet over de slang, maar luisterden ze naar de slang. En op het moment dat ze dat deden, gaven ze als het ware de autoriteit die ze hadden, gaven ze aan de slang, door te luisteren. Dus als je luistert naar je lichaam, als je luistert naar de zonde, geef je als het ware een stuk autoriteit aan dat stuk. Nou, dat klinkt allemaal niet heel positief, denk ik, tot nu. Maar Jezus had een plan, of God had een plan. En ik denk dat daarom moesten Adam en Eva ook uit het paradijs. Omdat eigenlijk vanaf dat moment is het plan in werking gesteld om te herstellen wat er kapot gemaakt is. Om de geest weer te kunnen herstellen, zodat we weer contact kunnen hebben met God. En ik denk dat voor Jezus ook heftig is, of voor God ook heftig is geweest. Want in Lucas 3, vers 38, dan lezen we het hele geslachtregister van Jezus. En het laatste vers daarvan is, dat staat de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dus Adam was een zoon van God. Alleen op het moment dat hij dus koos voor het lichaam, eigenlijk als waar autoriteit gaf aan de duivel, stuurde Jezus als het ware zijn zoon en dochter uit het paradijs weg. Omdat daar geen leven meer mogelijk was voor hun. Geestelijk niet meer verbonden met God. Uiteindelijk natuurlijk een lange geschiedenis. Toen de volgende Marie was, kwam Jezus naar de aarde om te herstellen wat daar kapot is gemaakt. En Jezus was ook mens. Dus Jezus kwam op aarde en dan zien we ook dat hij gedoopt wordt en dat er dan de Heilige Geest op hem komt. En ik zou eigenlijk willen zeggen, die Heilige Geest had Jezus net zo hard nodig als dat wij hem nodig hebben. Want er staan verschillende teksten in de Bijbel dat Jezus zegt van ja, zonder de Vader kan ik niks doen. Dus Jezus had die Heilige Geest ook nodig, omdat hij als mens naar deze aarde kwam, weliswaar zonder zonde, kwam hij eigenlijk in het gestorven deel, kwam hij naar de aarde en was de Heilige Geest nodig om daar nieuw leven in te geven. Of om Jezus richting te geven en Jezus te laten doen wat hij moest doen. Toen Jezus dus gedoopt werd, toen staat er voor mij redelijk mooi in de tekst van toen ging de hemel open en kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif naar beneden. Waar ik in de grondtekst staat dat de hemel open gescheurd werd. Net als dat het voorhangsel werd opengescheurd, zeg maar. Er komt kracht bij aan te pas. En dat komt ook omdat de Heilige Geest, die kwam eigenlijk voor het eerst echt op de aarde. Alleen, we hebben de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel. En de derde hemel, daar is Jezus, daar is de Heilige Geest, daar is God. En de tweede hemel weten we dat daar de machten en de krachten zijn. En de Heilige Geest moest daardoor heen gebroken worden om op de Zoon van God zonder zonde neer te kunnen dalen. En als wij, en Jezus ging daarna de woestijn in om te bidden en te vasten, dus, maar daar komen we straks op. Door het offer van Jezus, doordat hij aan het kruis is gegaan, kunnen wij die Heilige Geest ook weer ontvangen. En wat er gebeurt door het kruis, is dat het rode kruis weggaat en dat de Heilige Geest daarvoor terugkomt, de volgende. Als het ware, als wij kiezen voor Jezus, als wij geloven in Jezus en wij Jezus accepteren als onze redder, dan staat er dat we nieuw leven krijgen. En dat is eigenlijk precies het nieuwe leven wat bij Adam en Eva door het eten van de vrucht kapot is gegaan. Waardoor ze stierven. En waardoor ze nu door de Heilige Geest weer levend worden. Dus iemand die niet in Jezus gelooft, is in die zin dood. Omdat die geest niet verbonden kan zijn met God. Daar is de Heilige Geest voor nodig. En we zien natuurlijk heel veel om ons heen dat mensen aan het zoeken zijn om dat gat op te vullen. En dat is precies dit gat van de Heilige Geest, die ze opvullen met geld, macht, seks, drank, drugs. Alles kunnen we maar bedenken. Maar uiteindelijk is de Heilige Geest nodig om ons weer levend te maken en die connectie met God te hebben. En vanuit daaruit te kunnen leven. Op het moment dat je dus Jezus aanneemt, heb je weer een keus tussen het lichaam of de geest. Die je voorheen niet hebt. Snappen we het nog een beetje? Ja? De volgende, Harry. Daar staat Galaten 4, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dus op het moment dat je in Jezus gelooft, word je een kind van God. En zendt God, de geest van die op Jezus was neergedaald, de Heilige Geest, zendt hij dan in onze harten, waardoor wij kunnen zeggen, Abba Vader. En zijn we weer levend geworden door ons geloof in Jezus. En Romeinen 8, vers 15 staat dat ook. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, om opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En ik hoop dat jullie die teksten nu beter snappen, nu je het principe van lichaam, ziel en geest snapt. Daar is het nieuwe leven gekomen. Daar is Gods Heilige Geest in ons gekomen en zijn we verbonden door het kruis met God. En zijn wij opnieuw kinderen. Dus we zijn opnieuw weer, waar Adam een zoon van God was, zijn wij weer zonen en dochters van God. Omdat die relatie hersteld is en we levend geworden zijn. En dat staat inderdaad in het volgende stukje. Als wij geloven, als wij in Jezus geloven, dan hebben we een aantal dingen. Ja, zet ze op, Harry. Wat ik net vertelde, dan samengevat, de Heilige Geest koppelt zich weer aan onze geest, waardoor we levend worden. We zijn dus weer een nieuwe schepping, dus we worden opnieuw geboren. Waar we gestorven waren, worden we in dat stukje van de geest opnieuw geboren. We hebben weer een keuzemogelijkheid. We kunnen kiezen voor het lichaam, we kunnen kiezen voor de geest. En nu komt het lastige stukje. Leren wandelen als een kind van God. We zijn een zoon en dochter van God, alleen we hebben nog steeds het lichaam en we hebben de geest. En daar vond ik wel mooi, Wim, wat jij zei. Dat stukje heb jij ervaren, zeg maar, daar in het ziekenhuis. Kies ik voor mijn eigen wijzigheid, voor mijn eigen wil, of laat ik de geest toe om dingen in mij te doen en geef ik mezelf over aan God. Dus hier het stukje van waar we gelukkig met z'n allen in mogen leren. Ja, en dan begint het feest. Bidden en vasten. Misschien snap je nu al wel iets beter het vasten. Het vasten is eigenlijk een stukje van... We besteden bewust minder of geen aandacht aan het lichaam, maar we richten ons op de geest. Ik zie eigenlijk vasten als een soort oefening. Van ik ga nu een keer niet naar mijn lichaam luisteren, maar ik ga mijn eigen extra proberen te richten op God. Mijn lichaam heeft eten nodig, denkt hij. Ja, heeft hij ook wel nodig trouwens. Misschien niet zoveel als we naar binnen werken. Maar het lichaam heeft eten nodig, maar we zeggen nu een keer bewust tegen ons natuurlijke lichaam. Nee, dat doen we niet. Maar we kiezen voor Jezus. En ik denk, ik weet zeker, die keus maken we elke keer. We kunnen elke keer die keus maken. We doen het nu met vasten, door niet te eten. Alleen we hebben heel veel keuze in wat we wel of niet doen. Wat we wel of niet zeggen, hoe we ons gedragen, hoe we tegen anderen zijn. Dus elke keer eigenlijk precies diezelfde keuze kiezen we om naar het lichaam te luisteren. Naar de zonde, naar de wereld, naar de duivel. Of kiezen we ervoor om Jezus te volgen. Nou, en dan vasten is, het Bijbels vasten is niet of minder eten voor een bepaalde tijd. Tegenwoordig hoor je ook wel van de social media vasten en zo. Nou, dat is leuk, dat is ook goed. Maar het Bijbels vasten gaat echt om tijdelijk niet of minder eten. En ik wil je vast bemoedigen en geruststellen. Als je gewoon gezond bent en je hebt verder geen kwalen, dan ga je niet dood van 4 dagen niet eten. Dus dat is het probleem niet. Ik wil er wel gelijk bij zeggen van ben je ziek of heb je suiker of wat dan ook. Let dan gewoon op wat je doet. Het gaat er niet om hoeveel je wel of niet eet. Laat dan bijvoorbeeld 1 maaltijd staan of doe iets... Laat iets van eten staan of doe geen tussendoortjes, maar kies daar zelf in. Alleen het gaat er wel bewust om. Ik wil je aanmoedigen om wel te zeggen van die 4 dagen ben ik daar wel bewust mee bezig. Om soms gewoon echt nee te zeggen tegen eten. Nee te zeggen tegen tussendoortjes. Nee te zeggen tegen, nou ja, of gewoon zeggen van ik ga gewoon 4 dagen niet eten. Maar wel drinken. Heel veel drinken. Heel veel drinken. En het is gewoon een oefening wat ik net al zei. Niet voor het lichaam kiezen, maar voor de geest. Nou, in de Bijbel staat natuurlijk van alles over vasten. En dan wil ik eigenlijk een stukje lezen uit Matthäus 6. Die zoek ik even op. Ik lees hem uit... ik heb geen internet. Dat is ook jammer, hè? Lees ik hem hieruit voor. Ik lees hem namelijk even uit het boekvertaling. Dat is wat makkelijker lezen voor mij en iets makkelijker te besnappen. Matteüs 6. Als je een Bijbel hebt, dan mag je hem erbij pakken, want dan snappen we het iets beter. Matteüs 6 gaat eigenlijk over wat Jezus, dat zegt Jezus, zeg maar. Dus Jezus spreekt hier tot de mensen die daar zaten en ik geloof ook voor ons. Doe maar verder naar de volgende, Arie. En er staat in vers 2, dat gaat eigenlijk over drie thema's die hier ziet staan. Vers 2 staat, wanneer u de armen iets geeft, bezuin het dan niet rond. Dat doen de schijnheilige mensen, maar als u goed bent voor iemand, hou het dan geheim, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Dus het is niet zo van, nou, als je een keer zin hebt om dat een keer wat geld te geven, ergens aan of zo, dan is het wel goed. Nee, er staat, wanneer u een lichte gave geeft. En dus Jezus gaat ervan uit dat we dat doen. Vers 5. Als u bidt, niet als je keer zin hebt of doe het af en toe. Nee, elke keer als je bidt, dus ik ga ervan uit dat je doet, ga dan in de kamer, doe de deur dicht en bid tot de Vader in het verborgene. Het grappige is, kijk maar terug, het gaat allemaal in het verborgene en hang het niet aan de grote klok. Vers 16. Nu iets over het vasten. Als u vast... Doe het dan niet opvallend zoals de schijnheilige mensen. Want die proberen door zonde en onverzorgd eruit te zien. De mensen te laten weten dat ze vasten. Dat is ook hun enige beloning die ze ervoor krijgen. Dus dan weet je dat vast. Maar als u vast, zorg ervoor dat u er verzorgd uitziet. Dan zal niemand merken dat u vast, behalve de Vader die in het verborgen is. En de Vader die in het verborgen is, ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u ervoor belonen. En zo ga ik de belofte die Jezus trouwens bij allemaal geeft. Als je liefde gaven geeft, dan zul je gezegend worden. Als je bidt, dan zal je ontvangen. En als je vast, dan zal God het je in het openbaar vergelden. Dat is gewoon een belofte die God geeft. Toen Jezus gedoopt werd en naar de woestijn ging, heeft hij ook 40 dagen gevast. En ik denk dan, als Jezus het nodig heeft, dat hebben wij denk ik ook best nodig. En je weet van tevoren, Jezus ging vast in de woestijn. Dan komt de duivel op bezoek. Dus dan weet je dat ook vast. Als je gaat vasten, dan komt de duivel op bezoek. En ik denk dat je dan merkt dat het lichaam steeds harder gaat trekken. En steeds meer daar probeert de aandacht op te richten. En dat is sowieso wat de duivel doet. De duivel richt altijd op wat je niet hebt. Als je straks niet gaat eten, ja, je hebt geen eten. Ja. Maar ook in de wereld, ja, je hebt minder geld. De buurman heeft een duurdere auto, die heeft een groter huis, die heeft een mooier bedrijf, die heeft dit, die heeft dat. De duivel richt altijd op hetgene wat je niet hebt. En ik hoop dat we met elkaar mogen leren om vanuit de geest te kijken. En dan is het vaak dat je ziet wat je wel hebt en waar je wel tevreden mee bent en waar God je wel in gezegend heeft. Het vaste is dus een stukje meer tijd geven aan God. Bewuste tijd geven aan God, zou ik het willen zeggen. En ik zou zeggen, als je 3 keer op een dag eet, gaat het ook 3 keer op een dag bidden. Dan heb je die in ieder geval vast te pakken. Maar geef er extra bewust tijd aan. Het is geen straf om niet te eten. Maar het is juist een oefening om te luisteren naar de geest en tijd te besteden aan God. En dat kun je zelf invullen. Als je altijd de radio aan hebt staan of zo, zet een keer christelijke muziek aan. Als je normaal gaat eten, ga de Bijbel lezen of lees de Bijbel een keer extra. Zoek daar voor jezelf iets in. Wat doet vasten eigenlijk? Dat kunnen we ook redelijk in de Bijbel vinden. In Lucas 4 vers 1 staat dat Jezus vol van de geest de woestijn inging. Dat is mooi, want hij was gedoopt met de Heilige Geest. Dus hij ging vol van de Heilige Geest de woestijn in. Lucas 4 vers 14 staat, Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug uit de woestijn. Dus op het moment dat je gaat vasten, ga je er vol van de Heilige Geest in en kom je met de kracht van de Heilige Geest weer eruit. De discipelen konden op een gegeven moment een genezing niet doen of een bevrijding niet doen. En toen zei Jezus, dit gaat alleen uit door bidden en vasten. Door de kracht die je daaraan geeft. Dus je weet, als je gaat bidden en vasten, dat je kracht ontvangt. De tweede, zet ze maar op, de tweede, helpt het om Gods stem te verstaan. Je wordt gevoeliger voor de geestelijke dingen. En wij vragen meer, ja, ik vraag het ook wel eens als ik in aanbidding ben, van ja, meer van de Heilige Geest. Maar eigenlijk zou een beter gebed zijn, minder lichaam, zodat de Heilige Geest meer zichtbaar wordt. En dat zie je als je gaat vasten, zeg je nee, bewust nee tegen het lichaam, maar dan zie je ook dat de geest juist een grotere plek krijgt. En dan hoor je ook gewoon beter Gods stem. Dat is gewoon hoe het is. Ik geloof dat Jezus altijd spreekt. Maar ik geloof dat het lichaam zo hard aan het tetten is, de wereld, dat we eigenlijk de Heilige Geest helemaal niet horen. En als we een keer nee zeggen tegen de ene kant, dan heb je maar zo kans dat je heel duidelijk de Heilige Geest gaat horen. En ik zou je ook willen aanmoedigen, als je die dagen dat we gaan vasten, maak gewoon eens een lijstje voor jezelf van tevoren waar je voor wil bidden. Wat zijn gebedspunten waar je mee zit, die je op je hart krijgt? Schrijf die gewoon eens op. En ga daar die dagen eens voor bidden, voor stil zijn en voor luisteren. En ik geef je grote kans dat je meer hoort dan dat je er zou verwachten. En wat we ook in de Bijbel zien, dat zien we in Handelingen 13 vers 2, zien we ook dat bidden en vasten roepingen gaven en bedieningen vrijzet. Paulus was daar aan het bidden en nadat zijn ze met elkaar aan het vasten en als ze uit het vasten komen, wordt hij apostel Paulus genoemd. Daar gebeurt iets in het vasten. En ik vond dat wel heel mooi eigenlijk ook voor de komende tijden, ook als gemeente, dat we daar naar kijken. Martien die stopt in april. We zoeken nieuwe mensen, eigenlijk komt het heel mooi uit. Je hebt nog tot volgende week zondag om een naam in te dienen. Gebruik daar deze tijd ook eens voor. En kijk eens waar God ons heen stuurt. Welke richting, welke gaven, bedieningen, welke mensen worden vrijgezet om taken op zich te nemen in de gemeente. Ja, en ik heb nu op mijn blaadje staan, hoe nu verder? hoe gaan we nu verder? We hebben dit nu gehoord. En we hebben een keus. Als je een kind van God bent, gelooft in Jezus, gelooft in zijn werk aan het kruis, dan heb je gewoon een keus. Luister ik naar het een of luister ik naar het ander? En dan is de vraag, welke rol mag God in jouw leven spelen? En wie zegt, ah, God speelt wel degelijk een rol in mijn leven. Wie zegt dus, het zijn er een heel aantal. Ik ben een beetje flauw nu hoor. Wie zegt, Jezus speelt de hoofdrol in mijn leven? Wie is echt het belangrijkste? Ook. Ja, was een beetje flauw, ik weet het. Nu zal ik je geheimtje verklappen. Jezus wil helemaal geen rol in je leven. Dat is een beetje flauw, ik weet het. Jezus wil de regisseur zijn van je leven. Jezus wil dat wij een rol spelen in zijn leven. In zijn plan. En ik heb de afgelopen weken natuurlijk over nagedacht, toen ik met die preek bezig was. Toen dacht ik, ja, hoeveel van mijn leven vul ik in waar ik God bij betrek? Van zegen dit even of help me daar even bij. Want ik heb nu een keus gemaakt. Ja, dan moet je wel even helpen nu. Hoe vaak doen we dat niet met elkaar? Dat wij ons leven uitstippelen. Dat wij een plan hebben. Dat wij onze richting bepalen. En dat we Jezus als het ware erbij roepen. Van, oh ja, Jezus, wilt u eventjes nou, bijna meekomen helpen? En ik denk dat Jezus van ons verlangt dat wij een rol gaan spelen in zijn leven. In zijn plan voor deze wereld. Dat we helemaal ter beschikking zijn van onze regisseur Jezus. Dat we alles van onszelf aan de kant leggen. En alles wat we doen ter beschikking stellen van hem. En ik hoor de laatste prediker zeggen, ik weet dat het een beetje kort door de bocht is, maar als mensen gaan, vooral tegen mezelf zeggen, als mensen gaan verhuizen, wordt het altijd een groter huis. Als ze een nieuwe auto kopen, is het altijd een grotere auto. Als ze een andere baan hebben, is het altijd om meer geld. Maar hoe vaak is het Jezus' plan? Misschien wil Jezus wel dat we in een hele andere buurt gaan wonen. In een kleiner huisje, om daar juist getuige te zijn van hem. Misschien moeten we wel een oude auto kopen om te delen met andere mensen. Ik roep maar wat. En ik wil die vraag echt bij jullie neerleggen deze week. Welke rol speelt God in jullie leven? Of misschien wel, welke rol speel jij inderdaad in Gods leven? In Gods plan voor deze wereld. Maar ook voor deze kerk. Want de volgende is, welke rol mag God spelen in deze gemeente? Want ik geloof, in de gemeente hebben we ook het lichaam, ziel en geest. In de gemeente kunnen we net zo goed kiezen met wat we doen. Organiseren we alles heel goed, doen we alles in kannen en kruiken, gieten we alles in beton en zeggen we, Heer, wilt u het zegenen en wilt u komen? Of kunnen wij als gemeente ook gewoon zeggen van, we laten het los. We hebben een lichaam, we hebben een gebouw, gewoon een aards ding. En zeg het maar. Zeg maar welke kant we op gaan. Zeg maar hoe we het doen. Zeg maar Jezus hoe we het vormgeven. Misschien moet de dienst helemaal anders. Niet al te bang worden, dat hoeft niet, maar ik leg de vraag even neer. Moet het oudste team helemaal anders? Moet de richting helemaal anders? Wat moeten we? En dat is eigenlijk wel de vraag die wij als raad eigenlijk een beetje neerleggen voor onszelf, maar ook voor jullie. Want hoeveel hebben wij al bepaald voor Jezus? Hoeveel hebben wij al vastgezet waar Jezus maar omheen moet werken? Of kunnen we dit moment van bidden en vasten, deze maand, alles eens proberen los te laten? Alle kadertjes, alle dingen die we allemaal bedacht hebben, die helemaal niet slecht hoeven te zijn, laat dat duidelijk zijn. Alleen hoeveel durven het is los te laten? En te zeggen van Jezus, wij als mensen in deze gemeente, ik vergelijk dat maar even met de ziel, we willen de kant van de geest kiezen. We willen de kant van Jezus kiezen.